Ons begin is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader, die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon, die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernielt. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 56, vers 1, 56, daarvan het eerste vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En wat er meer volgt, 56, het eerste vers. Wij openen Gods woord, gemeente, allereerst bij de wet en wij zingen na de wetslezing 10 geboden, berijmd, de versen 1 en 9. En daarna lezen wij het evangelie naar Marcus, het 15e hoofdstuk, de versen 21 tot 41. Marcus 15, vers 21 tot 41. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dien. En eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Marcus 15, vanaf vers 21 tot 41. En ze dwongen een Simon van Cyrene, die daar voorbij ging, komende van de akker, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde hoofdschedelplaats. En ze gaven hem gemirrede wijn te drinken, maar hij nam die niet. En als ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, werpende het lot over dezelfde, wat een iegelijk wegnemen zou. En het was de 3e uur en zij kruisigden hem. En het opschrift zijner beschuldiging was boven hem geschreven, de koning der Joden. En zij kruisigden met hem 2 moordenaars, 1 aan zijn rechter en 1 aan zijn linkerzijde. En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en hij is met de misdadigen gerekend. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, ha, Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander, al spottend, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. De Christus, de koning Israëls, komen nu af van het kruis, opdat wij het zien en geloven mogen, ook die met hem gekruist waren, smaden hem. En als de 6e uur gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En ter 9e uur riep Jezus met een grote stem, zeggende Eloi, Eloi, lama sabachthani. Het welk is overgezet zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daarbij stonden, dit horende, zeiden, ziet, hij roept Elias. En er liep een en vulde een spons met edik en stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken, zeggende, houd stil, laat ons zien of Elias komt om hem af te nemen. En Jezus, een grote stem van zich gegeven hebbende, gaf de geest. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de hoofdman over 100, die daarbij tegenover hem stond, ziende dat hij al zo roepend de geest gegeven had, zeide, waarlijk, deze mens was Gods zoon. En er waren ook vrouwen van verre dit aanschouwende, onder welke ook was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus, de kleine, en van Jozes en Salome, welke ook toen hij in Galilea was hem waren gevolgd en hem gediend hadden, en vele andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgekomen waren. Tot zover de schriftlezing. Tekstgemeente voor vanmorgen vindt u in vers 29 tot en met 31. En die voorbijgingen lasterden hem schuddende hun hoofden en zeggende, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, behoud u zelf en kom af van het kruis. En insgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden zeiden tot elkander, al spottend, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Tot zover. Gemeente, in de voorbeden denken wij aan zuster A.M. Star van Klaveren, die nog steeds in het LUMS ligt. De onderzoeken zijn nog niet afgerond en gaan volgende week verder. En onze zuster is erg zwak, zo lees ik hier. Dan broeder C. de Leeuw. Het gaat met hem ook niet zo goed. Deze maandag moet hij weer voor een chemokuur naar het ziekenhuis. Ook hem willen wij in de voorbeden gedenken. Wij denken aan broeder A. Noord, die vrijdag jongsleden is geopereerd aan een navelbreuk. De operatie mocht goed verlopen. Zoeken wij samen met al deze dingen de Heere en smeken wij hem om de leiding van zijn geest. Heere in de hemel, wij mogen op deze stille zondagmorgen in uw huis zijn. En dat geeft u ons elke week. Wij mogen hier nog weer ons verwonderen over uw goedgunstigheden. U hebt ons een plaats bereid. U hebt ons ook een tijdstip gegeven van rust, een rustplaats, een rustdag. Wat zijn dat een gaven uit uw hand die wij niet verdiend hebben. Ook deze week was ongetwijfeld weer een week van jacht en van misschien veel bezigheden, van veel onrust. Die onrust is er in de wereld, die onrust is er ook in ons eigen hart, want ons hart is een wereld in het klein. Ons hart is, zoals Bunyan dat al zag, een stad, stad mensziel. En Heere, daarin is alles te vinden wat we in de wereld vinden. Als we dat beseffen mogen met ons hart, Heere, dan maakt dat ons bescheiden en ook moedig. Dan moeten wij toch zeggen, o God, dat wat de krant elke dag bericht, dat we dat in ons hart, in ons eigen leven ook tegenkomen. En dan is het een wonder dat we hier mogen zijn en dat u ons nog samengebracht hebt. Nu staan wij hier gereed, wij zitten hier in de kerk, Heren, en wij mogen uw woord gaan horen. We hebben dat woord al geopend en gelezen in de kern van het evangelie, waar elk woord spreekt. In het lijdensevangelie, Heren, worden wij zo krachtig bepaald bij de diepe betekenis in grote en kleine dingen wat betreft het lijden en sterven van u, o Heere Jezus. Dat wij dat ook mogen zien. Want Heere, Wij zien dat zelf niet. Wij zouden misschien zo ver kunnen komen als de dochters van Jeruzalem die bewogen waren, die wel tranen hadden. En wij zouden dat misschien kunnen houden voor het ware zaligmakende gebeuren. Maar wij weten uit uw eigen mond dat dat toch niet zo was, zonder meer. Dat is ook nog niet genoeg. Bewogenheid en medegevoel, dat zullen wij in deze tijd ongetwijfeld soms wel in ons bevinden, heren. En dat is al veel beter dan dat wij verkild en verstild in de kerk zitten. Misschien bijna wel onaangedaan. Maar wij hebben toch vooral nodig dat wij zien op de vruchten van dat werk. Op de gevolgen, op de baten die uit dat geloof voort mag komen. Want heren, dat is een buitengewone prediking waar wij met elkaar toch nooit voldoende en genoeg inzicht in kunnen ontwikkelen. O nee, dan moeten wij zeggen, leer ons o heren uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken onze gedachten. Dat mochten wij toch van u vragen, dat mogen wij smeken. Wilt u ons dat geven, heren, dat wij dat mogen zien. En dan denken wij natuurlijk ook vanuit dat lijden van de zaligmaker dat zo borgtochtelijk was. Dan denken we ook aan allerlei leed dat er is. En er is heel veel leed. Dat is er in de wereld. Hoeveel lijden in ziekenhuizen. Hoeveel leed is er niet in gewone huizen. Waar misschien verborgen verdrukkingen aanwezig zijn. Ook in ons eigen leven kan dat zo zijn, heren. Er zullen er zeker in ons midden zijn die dat beseffen, die dat gevoelen. Die weten van grote moeite en van allerlei verdriet, zwaar verdriet. Gedenk hen, heren, de zieken. Wij hebben daar ook al iets van gehoord. Zieken die in de ziekenhuizen zijn, o God, zuster van de Star. Wij gedenken haar. Wilt u haar ook in haar ziekbed nabij zijn? Heren, o, wij bidden dat van u. Er staat in uw woord dat u op het ziekbed het ganse leger verandert. Dat kunt u doen. En u bent daartoe machtig. En dat kan zijn doordat er beterschap komt. Het kan ook zo zijn doordat we juist in ons ziek zijn mogen ondervinden dat u van ons af weet. En dat u, de grote zielenarts, de heelmeester, dat u ons kent. En heren, zo kan dat betrekking hebben op ziel en lichaam beide. Gedenk dan deze zuster, heren, ook als de onderzoekingen voortgaan. Wilt u haar daartoe kracht geven? En bovenal, heren, o wilt u geven dat zij op u, de heren, levendig mag hopen en daar al haar verwachting op mag stellen. Denk aan broeder C. de Leeuw, met wie het toch ook niet zo goed gaat. Dat hebben wij moeten mededelen, o God. En wilt u hem dan ook maandag weer nabij zijn, als er weer een nieuwe kuur komt, die enerzijds afbreekt en anderzijds toch ook weer wil behoeden. Gedenk hem in uw gunst met allen die hem lief zijn, heren. Wilt u hem daarin nabij zijn, met zijn vrouw, met de kinderen. Wilt u hem toch ook uitzicht geven? Geef dat hij uitzicht mag hebben op u, o God, op uw gunst, op de wateren van Bethesda, die worden aangeraakt en waar van boven hulp komt. En dat is een groot wonder. Als wij dat mogen zien en als wij wachten mogen op de beroering van het water. En ook al lijkt dat zo onmogelijk, o God, dan toch mogen wij zeggen dat u dat kunt geven. U kunt ook wonderen doen. Dat mogen wij nooit vergeten. En laten wij die wonderen van u mogen verwachten. Wij mogen met broeder Noord dankbaar zijn dat de operatie, dat die goed geslaagd is. Wilt u hem in alle dingen, ook met allen die hem lief zijn, nabij zijn? Heren, er zijn bij u geen grote dingen, geen kleine dingen in die zin dat dat nu voor u verschil maakt. Laat het ook voor ons niet zo zijn. Wilt u hem ook verder weer herstel geven? Geef hem alles wat hij nodig heeft en laat het zo mogen zijn dat hij voortdurend mag weten, heren, dat u zijn gebed hebt verhoord. Want u bent de hoorder der gebeden. O sterk ons dan met elkander, ook in de voorbeden als gemeente, als wij gehoord hebben van deze zieken. En als wij hier voor hen bidden, maar ook als wij toch ook hen als het ware mogen medenemen, zoals die vier dragers, de verlamden, dat wij ze mogen meenemen tot voor uw troon, ook als wij thuis voor hen bidden en smeken. Wij bidden voor rouwdragenden. Wat kan het gemis zwaar zijn? De leegte, wat kan het toenemen, Heere? Heimwee en verlangen naar hen die ons ontvielen. O, wilt u dan geven dat bij de bitterheid van de dood, dat toch ook de kracht van het leven, van u de levende God, dat we u daarin mogen zien. Niet alleen de koning der verschrikking, de dood, maar ook de vorst des levens in zijn overwinnende paasglorie. En Heere, dat mag toch ook uitgeroepen worden. Wil dan ook geven dat wij daar in alle opzichten aan mogen gedenken. Heere, wilt u dan de rouwdragende vertroosten? Zo bidden wij voor al uw knechten. U weet ook wat zij nodig hebben. En Heere, geef dat zij de arbeid niet al zuchtende behoeven te doen. Vanuit zichzelf is dat altijd zo. Want in zichzelf hebben zij ook niets. En er is geen routine. En er zijn geen dingen die wij in onze macht hebben. Maar wilt u geven, Heere, dat wij steeds weer kennelijk ondersteund worden door u. En dat we uw gunst en goedheid mogen ontmoeten. Ook op de kansel en in de kerkbank. Wil uit genade ons sterken met de koster en met de organist. Geef ook hen dat zij betrokkenheid mogen gevoelen bij de dienst. En ook als wij zingen, als we luisteren, als we offeren, als gemeente. Wilt u dan geven dat we ook daarbij u in het oog mogen hebben. Zegen ons zo in alle dingen. Ook de kerkraad. Zegen onze broeders, heren. Geef hen ook weer dat zij toch ook opzieners van de gemeente mogen zijn. En dat zij met liefde hun ijver en taak mogen volbrengen. Dat is een voorrecht, een treffelijk werk, zegt uw woord. Maar toch ook de moeite kunnen er zijn. Gedenk dan ook de kerkraad in deze vacature. En geef hen in alle dingen uw wijsheid. En laten zij biddend op u zien en het van u verwachten. Denk aan ons, ouderen, denk aan de jeugd, denk aan de kinderen. Hoor ons gebed en zegen ons om Jezus wil. Amen. Dan gaan we zingen, gemeente, ter inleiding op de preek. Psalm 22, het vierde en het zevende vers. Al wie mij ziet, bespot mij boos, te moe, men schudt het hoofd. Men steekt de lip mij toe, daar ik het gebed tot God vertrouwen doe, moet ik nog horen dat God, op wien hij steunt, hem gunstig oren verleen, hem redt, dat die nu hulp doe komen en hem in wien hij heeft zijn lust genomen, in ruimte zet. Psalm 22, het vierde en het zevende vers. Wij kennen, gemeente, allemaal wel de eenvoudige waarheid dat er twee wegen zijn. De brede weg en de smalle weg. Een weg door Gods genade in Christus geopenbaard. En een weg die afvoert van God en zijn dienst. En die twee wegen, die vinden wij in Gods woord. Die vinden wij natuurlijk ook in het kruisevangelie. Heel opmerkelijk worden die twee wegen ons voorgesteld. Niet door de apostelen, door de discipelen die dat wel goed wisten. Je zou het van hen verwachten. Maar zij worden ons juist voorgesteld door de vijanden, de tegenstanders. Die hebben schijnbaar toch een bepaald gevoel van waar het in de verlossing om gaat. Het zijn dingen die ook voor ons van belang zijn. Ieder mens worstelt met de vraag, hoe kom ik boven de misère uit? Hoe kom ik boven de nood uit? Wel, en daar geven die twee wegen ons toch ook antwoord op. Ook u. Als wij vers 29 lezen, dan zijn het de voorbijgangers. En die voorbijgangers die vertolken precies de verkeerde weg. Die roepen tot de Heer Jezus in vers 30, behoud u zelf en kom af van het kruis. Dat is precies de weg die een mens zoekt. Zelfverlossing. Dat wij onszelf redden, dat wij met eigen middelen ons onttrekken aan de nood van het leven. Dat is, ja, ze zeggen het zo en ze zeggen eerlijk precies wat ze nou weten van de weg der zaligheid. Hoe dat nou moet. En zij roepen het de Heer Jezus toe, behoud u zelf en kom af van het kruis. En als hij dat moet doen, dan moeten wij dat ook doen. Als hij zichzelf moet redden, dan moet ik dat ook doen, dan moet u het ook doen. Dan moet u helemaal zelf zorgen voor uw eigen verlossing, voor uw eigen toekomst, voor uw eigen leven. Maar dan zijn daar tegenover de anderen, en dat zijn dan de farizeeërs, de schriftgeleerden, die, ja, en dat willen ze ook helemaal niet, maar die zeggen toch precies hoe het nu eigenlijk wel is. Want ze zeggen zichzelf, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. En dat is heel treffend gezegd eigenlijk. Anderen heeft hij verlost, daar zijn ze van overtuigd. Dat is de weg der genade, anderen verlossen. Niet jezelf, maar dat de Heer Jezus anderen verlost. En dan zeggen ze zichzelf, kan hij niet verlossen? Kon hij dat nou niet? Kinderen, zou hij dat nou niet gekund hebben? Natuurlijk wel, maar eigenlijk hebben ze wel gelijk. Want ze zeggen, als hij anderen verlost heeft, dan kan hij zichzelf niet meer verlossen. Als dat al gebeurd is, dan is de beslissing gevallen, dan is het of hij verlost anderen, of hij verlost zichzelf. En zij zeggen het heel duidelijk, anderen heeft hij verlost, onmiskenbaar, dat is al een groot evangelie voor u, voor mij, dat hij anderen verlost. Nou, dan is het heel duidelijk, en dat is ook heel scherp gezien, dan kan hij zichzelf niet verlossen. Toch was er nog één die dat wel dacht. En jullie weten misschien wel wie dat was. Dat was een van de moordenaars. En die zei, behoud u zelf en ons. Ja, dat zou helemaal geweldig zijn. Behoud u zelf en ons. Als nou toch dat lijden niet nodig was geweest. En als het toch voor ons allemaal met een batig saldo zou aflopen, met redding en verlossing, behoud u zelf en ons. Dus iedereen verlost. Maar dat heeft hij niet goed gezien. Mensen die dat denken, want er zijn veel mensen die misschien ook die weg nog wel willen gaan, dat de Heer Jezus zichzelf verlost en natuurlijk ook ons, die vergeten dat het is of, hè, dat moeten wij goed zien. Of er moest, en dat zegt de catechisme, maar ook Gods woord, er moest voldaan worden aan de eis van God. En dat had die moordenaar niet door. Dat verstond hij niet. Hij dacht, het kan toch ook wel anders. En zo zijn er heel veel mensen geweest die dat ook wel dachten. Het kan toch ook wel anders. En het kan toch wel samen uit en samen thuis. Maar het is of. En dat zien we duidelijk in die twee voorstellingen. Die voorbijgangers, die zeggen het heel duidelijk. Wat er nou leeft in ieders hart, voor ons ontdekken verlos uzelf, behoud uzelf, kom af van het kruis. Wij zullen overdenken wat dat inhoudt. Tegenover die andere weg van het echte evangelie, zoals het er staat, anderen heeft hij verlost, zichzelf verlossen kan hij niet. Het gaat in deze tekst om Christus en zijn evangelie bespot. Dus Christus en zijn evangelie bespot. Ten eerste wordt het evangelie verdraaid. En dan gaat het over die tempelgedachte. Want dat staat ook in vers 29. HG die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Dus dan gaat het daarin om het evangelie. Dat is een evangelie. Maar dat wordt verdraaid. Ten tweede, het evangelie wordt ontkend. En dat zien we dan in die uitroep van die voorbijgangers, behoud u zelf en kom af van het kruis, dan is er geen evangelie meer. En tenslotte de evangelie geopenbaard, want ja, die wetgeleerden die zien het toch wel onbewust, helder, zij vertolken het duidelijk, hij heeft anderen verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Allereerst is het evangelie verdraaid, dat gebeurt veel en dat gebeurt door de voorbijgangers. Dat zijn mensen die dus zo langs het kruis kwamen. Er zit wat vluchtigs in. Vluchtig, ze zien het. En dat kan heel aangrijpend zijn. Maar als je een voorbijganger bent, je ziet zo weer wat anders. Je komt langs een ongeluk op de weg. Dat gebeurt vaak en dat kan heel erg zijn, weet je wel. Dat kan heel bloedig zijn. Je kunt schrikken en denken, we rijden eigenlijk wel een beetje te hard. En dan ga je langzamer rijden. Maar ja, ineens of plotseling, geleidelijk, je vergeet dat weer en je ziet weer andere dingen. Je ziet weer een ander die harder gaat dan u en ja, dan wilt u weer mee in de stroom. Voorbijgangers zijn mensen die hebben wat vluchters. Een kerkganger kan ook wel een voorbijganger zijn. Iemand die zondags heel dicht langs het kruis komt, telkens weer en die dat ook hoort en ziet. Maar je ziet ook weer zoveel andere dingen. Je ziet ook weer je werk en je ziet dat het in de krant allerlei berichten komen die misschien wel op je inwerken. Ja, een voorbijganger bij het kruis. Weet je, zo'n voorbijgangergemeente moet eruit gehaald worden. Zoals die Simon. Simon was ook een voorbijganger. Die kwam ook even langs. En die wilde niet eens weten wat er gebeurde. Hij wilde daar niet mee geconfronteerd worden. Maar hij werd er uitgehaald. En toen werd hij stilgezet, toen werd hij helemaal in de zaak betrokken. En je voelt, dat is voor ons ook wel nodig. Dat wij niet alleen in de kerk zitten. We gaan straks weer naar huis. En ja, dan komen er weer andere dingen op je af. Maar het is te hopen dat wij eruit gehaald worden. Nou, deze voorbijgangers, ja, zij verdraaien ten eerste het evangelie. Want zij zeggen in vers 29, ha, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt. Die zin, dat is toch een verdraaiing. Want zo had de zaligmaker dat zelf nooit gezegd. Hij had in Johannes 2 vers 19 staat dat heel duidelijk. Hij had gezegd, breek deze tempel en ik zal er zelf in 3 dagen weer opbouwen. Maar die mensen maakten net wat anders van. Dat moet je dus nooit doen. Je moet eerlijk met de Bijbel omgaan. Je moet geen teksten verdraaien, je moet niet een draai geven aan het evangelie naar jou toe, zoals jij dat wilt. Die mensen zochten een beschuldiging en dan kun je wel begrijpen, dan moet het erg zwart, wit voorgesteld worden. Dan moet dat ook heel bar en boos klinken. En dan zeggen ze, gij die de tempel afbreekt, een verdraaiing. De Heer had echter gezegd, breek deze tempel. En nu gaat het over de tempel. Je kunt over die tempel in deze tekst op 3 manieren denken. Allereerst, dat weten we, de tempel in Jeruzalem. Die prachtige tempel. Geweldig om te zien. Daar hadden de mensen zoveel ijver aan besteed. Allemaal uit liefde tot God. Uit zorg voor zijn dienst. Die tempel was indrukwekkend met de mooiste kleuren. Met de schoonste symboliek. En in die tempel, daar gebeurde zoveel. Dat was een prachtgebouw. En dat was natuurlijk de trots van de Joden. En als dan toch hier zomaar gezegd wordt dat de Heere die tempel zou afbreken, dat hij dat zou doen. Ik zal afbreken, dat had hij nooit gezegd. Maar als dat dan zo wordt voorgesteld, ja, dan is dat toch wel, dan komt dat aan. Dan komt dat over. Daar scoor je wel mee, om dan punten tegen de Heer Jezus te verzamelen. Breek deze tempel. Hij heeft gezegd, ik zal die tempel afbreken. Maar hij had gezegd, breek deze tempel. Hij had niet gezegd dat hij dat doen zou. Hij had gezegd, ik zal die tempel opbouwen. Maar deze mensen, als zij zijn degene die de tempel afbreken, dat had hij zelf nooit naar zich toe gehaald. Hij had niet gezegd, ik zal dat doen. Maar hij zei, breek deze tempel. En hij wist dus dat wij dat zijn. Wij zijn slopers. Wij zijn mensen die de tempel afbreken. Wij zijn degene die de hand slaan aan die schoonheid van de dienst des Heren. Dat was toen zo, in het jaar 70. Is dat gebeurd? Is die prachtige tempel, is die tempel gewoon helemaal verwoest? En eerlijk is eerlijk, dat was om de zonde van de mensen zelf. En dat zagen zij natuurlijk niet. Zij wierpen de schuld, de oorzaak op Jezus. Die had dat zomaar durven zeggen. En die had over die stenen van de tempel gesproken, dat ze zouden worden afgebroken. Maar het was juist hun schuld. Ze hadden het zelf gedaan, gemeente. Zouden wij dat ook kunnen? De tempel afbreken, de kerk afbreken. Dat zou best wel kunnen. Dat kunnen dominees ook wel doen. Ik heb het wel eens gezegd in mijn gemeente, de vorige gemeente. Ik zou hier de kerk, die zou ik zo leeg kunnen preken. Zomaar. En weet je, hoe moet je het dan doen? Dan zou je misschien zeggen, nou dan moet je nog langer gaan preken. En dan moet je nog, weet u wel, dan krijg je de dingen die bij ons misschien ook wel eens leven, de dominees. Dan moeten ze, maar als ze de kerk leeg willen preken, ik denk dan moeten ze wat korter gaan preken, dan moeten ze wat makkelijker gaan preken, dan moeten ze wat meer naar de mens toe gaan spreken. Dat is toch eigenlijk, we zouden dat niet denken, dat is de afbraak van de kerk. Daar moeten wij voor oppassen. Niet dat we nu de kerk en de tempel in stand kunnen houden met onze stijl, dat is ook de bedoeling niet. Maar die afbraak, daar moeten wij in onze tijd wel aan denken. Ach, ik heb op één dag in de stad Utrecht eens twee kerken zien gesloopt worden. Twee stadskerken. Op één dag. En dat is dan heel wat. Die ene kerk, daar had ik als jongen nog gezeten. En toen was het dominee Van Meer, die ze in een stoel de preeksel opdroegen. Die man was verlamd, maar die had veel volk in de kerk. Die kerk zat helemaal vol. De Oranje Kerk in Utrecht helemaal vol. En ja, toen, als je dan later daar langskomt op je fiets en je ziet dan toch ineens, je wist het wel, maar je ziet dat de kerk, die kerk wordt afgebroken. Dat is toch wel erg. Wat zou het niet erg zijn voor je gevoel als ooit, als je dat zou zien, dat deze kerk, je bent er gedoopt en je hebt er gezeten, je hebt er avondmaal gehouden. Je hebt er wel eens goede tijden beleefd. Als dat nou zou gebeuren. En die kerk die gaat naar de sloop. Als wij zouden tonen dat we die kerk niet meer helemaal nodig hebben. Dat er niet meer echt iets gebeurt. En daar kunnen de dominees ook aan meehelpen. Ik net zo goed als een ander. Dus daar moeten wij toch voor oppassen. Oh, er zijn al zoveel prachtige kerken verdwenen, gesloopt, afgebroken, dat onze regering daarmee in zijn maag zit. Wat moet je met al die cultuur, met dat culturele erfgoed? Maar helaas moet je zeggen, dat hebben we eigenlijk zelf gedaan. En wij zijn misschien ook wel bezig om de kerk stilletjes aan af te breken. Al doe je het maar door één steen uit de muur te halen. Of één bladzijde uit de Bijbel te halen. Dan ben je eigenlijk al bezig af te breken. Maar de Heer Jezus zegt, dat heb ik nooit gedaan. Hij kon dat zeggen. Hij zegt zelfs, u breekt af. Maar ik bouw op. Ik bouw die tempel op. En dat was ook de plaats wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Dat was de plaats waar hij wilde zijn, waar hij begeerde te zijn, waar hij altijd in zijn element was. Ja, dat zijn wij niet, maar dat was hij wel. En hij, oh, wij breken af, maar ook voor Nederland met al de kerken die afgebroken worden, ook voor Nederland is er maar één hoop. Niet dat wij, ook niet, niet dat wij het wel zullen redden, dat wij wel op onze post zullen staan, maar dat de Heer Jezus, ach, dat die de kerk opbouwt. Dat hij dat doen zal en dat hij die kerk steunt en stut. En dan krijg je ook mensen die dat ook van harte willen doen. Dan zult u van harte die kerk des Heren lief hebben en steunen. En je kunt vragen, wat betekent de kerk voor ons? De paus van Rome, heb ik eens gehoord, die droomde. En dat was in de tijd dat de kerk wel in verval was. En hij droomde van die prachtige kerk in Rome. En toen kwam er een kleine monnik aan. En hij zag die monnik, die zette zijn schouder onder die muur waar allerlei barsten doorliepen. En die probeerde die kerk overeind te houden. Dat kon natuurlijk nooit. Hè? Onze kinderen begrijpen dat wel. Dat kon niet. Daar was hij veel te klein voor. Maar toch zat er wel een boodschap in. Want de volgende dag, zo gaat dan het verhaal, de volgende dag zag hij die monnik. Stond hij voor hem. Franciscus van Assisi. En die zei, dat was een hele vrome man. Heel erg vroom. En die had de kerk echt lief. En die zei tegen de paus, wij moeten die kerk overeind houden. Wij moeten niet toelaten dat die kerk wordt afgebroken door allerlei verkeerde dingen. Wij moeten die kerk lief hebben. En dat is de Franciscaner orde geweest die in de goede tijden veel voor de kerk gedaan heeft. Dat zouden wij ook moeten doen. Breek deze tempel, heeft hij gezegd, en ik zal dezelfde weer opbouwen. Maar wat die Franciscus niet kon, dat kan nu wel de Heer Jezus. De kerk opbouwen. Ook de tempel. In de tweede plaats zou je kunnen zeggen, de tempel, wat is nu de tempel? Dat is ook wel leerzaam voor ons. De tempel is, tempel in Jeruzalem, maar ook, de Heer Jezus bedoelde toen hij dit zei, niet de tempel in de stad, maar hij bedoelde de tempel van zijn lichaam. Je lichaam, is dat ook een tempel? Het lichaam van Christus was echt een tempel. Want wat is een tempel? Dat is een oord waarin God woont. Waarin de Heilige Geest woont. U kunt zich voorstellen, ongetwijfeld, dat kunnen wij zeggen van het lichaam van de Heer Jezus. Daarin woont de Heilige Geest. En dat bedoelde hij. Breek deze tempel. Ach, dus weer dat afbreken. Dat deden nou de Joden ook nog. Niet alleen de tempel in Jeruzalem. Maar nou breken ze ook deze schone tempel af. Want het lichaam op zichzelf, je lichaam is al een bouwwerk, een kunststuk. Van ons allemaal. Van u, van mij. Maar nou gaat een mens ook die, de mooiste tempel die er ooit was, het lichaam van Christus, ook nog stuk maken. En dat is dan toch wel buitengewoon ernstig. Het lichaam van Christus. Hij noemt zijn lichaam een tempel. Dat is wel heel goed, jongelui, om daar eens aan te denken dat je lichaam een tempel is. En daarom zeggen ze soms, dan moet je die niet door overmatig roken in gevaar brengen, dat is natuurlijk zo, maar je moet die tempel ook niet verontreinigen. En dan kan er zoveel mee bedoeld worden in een losse levensstijl. Als wij ons met onreine dingen bezighouden, ook lichamelijk, dan moeten wij er ook aan denken dat ook jij dat lichaam gekregen hebt als een prachtig iets. Absoluut, ook al denk je, al zie je dat misschien zelf niet, maar in de organen, in het functioneren is dat een buitengewone schepping. En dan ga ik maar voorbij aan alle geluiden over dat Darwinjaar. Maar dan is dat menselijk lichaam een schepping Gods, want hij is naar het beeld Gods geschapen. Dus dat is een buitengewone schoonheid, het menselijke lichaam. Daarom zou ik je dat willen doorgeven, dat de Heer Jezus zo sprak over het lichaam, ook u, dat u en jij, dat ik dat ook, dat we dat zullen bedenken, dat ons lichaam niet zomaar ja, een zaak is waarvan je moet zeggen, ach, dat is maar verachtelijk. Ik meen dat Luther kon de dingen wel eens apart zeggen, maar Luther sprak over zijn lichaam als over broeder Ezel. Nou, dat was met alle pijn die je in het lichaam kunt hebben, kan dat ook. Je kunt ook wel eens denken, ach, dat lichaam, wat is dat, wat houdt dat in? Maar hier staat heel duidelijk dat lichaam, ook ons lichaam, en dat geef ik maar door, dat is niet verachtelijk. Ook uw lichaam moet vanuit het geloof een tempel van de Heilige Geest zijn. Kun je best over nadenken. Dus de tempel in Jeruzalem, de tempel van het lichaam. En nu de derde gedachte. De kerk met een hoofdletter. Wat is nou de kerk met een hoofdletter? De ware kerk. Wat is dat nu? Is dat nu zomaar een naam? Christelijk gereformeerde kerk? Nee, nee, in Gods woord lezen wij dat de ware kerk, dat is het lichaam van Christus. Hij is het hoofd en die kerk vormt de leden. Die diepe eenheid, dat is de ware kerk. Dat is niet een prachtige tempel, een mooie kerk. En daar moeten we ook, wij moeten onze kerk ook als verheven objecten zien. Als geestelijk erfgoed van boven. En wij moeten daar ook schoonheid in aanbrengen. Dat moeten wij ook zeker doen. Uiteindelijk is het zo, die uiterlijke kerk is dat niet, maar het is nu die geestelijke kerk. Dat is nu het lichaam van Christus. En dus de ware kerk is niet hout en steen, maar dat zijn die stenen, die levende stenen, die door het bloed der verzoening tot stand zijn gekomen, gemeente. Dat is nu de geestelijke kerk. En daar zingen we zo mooi van in Psalm 133. Als die hoge priester wordt gezalfd, hè, dan komt die zalf op het hoofd. Hè. Dat is het hoofd, dat is Christus. En die zalf die daalt af naar de zoom zijner klederen, naar de onderste delen. En heel dat lichaam van die grote hoge priester, dat is nu de kerk. En nu wordt er veel afgebroken, maar de Heere bouwt zijn kerk ook. Ook die geestelijke kerk. In allerlei landen, ook in onze tijd. Jongelui, dat moet je maar bedenken hoor. Dat de kerk, dat het woord van God toch zegevierend over de wereld gaat. En dat die kerk in vele delen toch groots is en machtig. En dat daarvan uit, veel van uitgaat. Dat er nog een kracht Gods is. Dat lichaam van Christus. De Heere zegt, Hij bouwt, ik zal dezelfde opbouwen. En dwars door alles wat afbreekt en wat afbrokkelt en wat vergruizelt. Dwars door dat alles is het zo, de Heere wil ons in gunst aanschouwen. Hij wil Jeruzalem herbouwen. O, de Heere geef ons, ook door onze arbeid, toch niet ondanks ons. Dus dat evangelie, dat wordt in die tempelgedachte, dat wordt verdraaid. Dat had hij nooit gezegd. Wij moeten zuiver met het woord omgaan. Dan ligt daar de kracht in. Het wordt ook ten tweede ontkend. Want dan zijn er die mensen die heel duidelijk, ja, die oude gedachte vertolken, die toch zo bekend is, van de zelfverlossing. Veel mensen zeggen tegenwoordig, de Bijbel is moeilijk. Verlossing, wat is dat nu precies? Hoe gaat het nu precies? We vinden dat wel moeilijk misschien. Moeilijk te zien, te begrijpen, te onthouden. Maar dat weet u allemaal heel goed, gemeente hoor. Daar hebt u helemaal geen moeite mee. Met zelfverlossing. Dat zit je gewoon in het bloed, dat zit in de genen, dat zit in je natuur, in je karakter, in alles. Dat zit naast je. Dat staat naast je op de kansel, die gedachte van de zelfverlossing. Zoals het hier staat, behoud u zelf en kom af van het kruis. Dat is de wet van de mens. Wij moeten dat zelf doen. Dat woord behoud of verlossing, daar zit het woordje veilig in. Veilig. En veiligheid is in onze tijd in allerlei verbanden een begrip dat toch wel door veel mensen wordt ontbeerd. Mensen voelen zich onveilig, bijvoorbeeld wel op straat, maar ook wel in andere gemeenschapsvormen, onveilig. Maar hier heeft het als achtergrond, zo wordt het meestal gebruikt, dat woord, veiligheid, behoud, verlossing. Dat heeft te maken met de jongste dag, met het oordeel. En als het oordeel van God komt, aan het einde van deze bedeling, dan gaat het erom, ben je dan veilig? Is er dan veiligheid? En veilig ben je als je een schuilplaats hebt. Veilig bent u als u toch ook mag weten dat de Heere u bewaart. Er zijn allerlei situaties waarin die veiligheid speelt. Oorlog en noemt u maar op. Hoeveel mensen zullen dat niet zo met vrees volgen? Ben ik wel veilig? In de kerk zit je niet veilig. Het is niet zo dat je kunt zeggen, nou ben ik in de kerk en hier ben ik nu veilig. En hier kan mij nu niets gebeuren. Veilig ben je ook niet als je het zoekt in je eigen bouwsels van verdediging. Maar we zijn alleen maar veilig en geborgen als we in de schaduw van die man, van die rotssteen in een dorstig land mogen zijn. Als wij in de schuilkelder mogen zijn die in de schuilplaats des Allerhoogste gezeten is, die zal vannacht in de schaduw des Almachtige. Nou, veilig. Behoud u zelf. Waar denk ik nu? Ik zoek zoveel als mens, zoveel bouwsels waarvan ik zeg, ja, hier, dit moet gaan. En dit moet kunnen. En zo, hier kan eigenlijk niets gebeuren. Maar, ach, als de stormen komen, de stromen komen, je hebt je huis gebouwd. En als dan die waterstromen komen, dan zal het er toch om gaan. Heb ik het zo gebouwd dat het geen bouwval kan worden. Dat het niet instort. Wat zal dat een verschrikkelijk iets zijn als je huis zou instorten. Ach, hoeveel mensen hebben dat ook de laatste tijd niet met overstromingen meegemaakt. Met rampen dat het huis, je huis instort. Dat je zielshuis, je geestelijk huis instort in het oordeel. En daar, als dat oordeel komt, gemeente, dan zal dat echt de werkelijkheid zijn. Dan zullen veel mensen dat ook ondervinden. Zullen wij nu veilig zijn als onze registers opengaan, als de boeken worden geopend, als de rechter ons voor zijn rechterstoel daagt, zijn wij dan behouden, zijn we dan verlost. Deze mensen, oh, zij spotten met de zaligmaker. Ze hebben totaal geen bewogenheid op dit moment, geen gevoel. Ze zien daar dat bittere, zware lijden. En zij, och, zij zeggen in hun spot toch dingen waarvan je zegt, ja, dat is toch onze begeerte. Dat is in de wereld zo. Nu in die crisis, als je die nu eens voor de geest haalt, dan zeg je, wat zijn de mensen bezig? Prachtig, dat moet je ook waarderen. Wat zijn we bezig om die crisis, die zulke gevolgen kan krijgen, om die crisis tegen te houden. Om het weer, om de trein weer op de rails te krijgen. Daar werken wij natuurlijk allemaal aan. En dat moeten wij ook doen. Wij moeten onze verantwoordelijkheid beseffen, maar wij doen dat uiteindelijk als mensen en als politici. Wij doen dat in eigen kracht. In eigen kracht. Als je dan hoort hoe minister Bos, hoe die uitspraken doet waarvan je denkt, man, jij lijkt heel het land in je zak te hebben. Jij weet het helemaal en jij kunt alles. En daar moeten we eigenlijk geen waardering voor hebben, voor die, wij weten toch wel dat het zo niet werkt. Het werkt niet zo dat wij mensen de dingen maakbaar bij ons hebben. En dat mensen kunnen zeggen, zo gaat het en zo moet het. Dat is de buitengewone arrogantie van allerlei staatslieden altijd al geweest. Van Augustus, toen was het al zo van Nebukadnezar. En eigenlijk, zoveel hebben dat. Die spreken met een besef van zelfvertrouwen. Wij keren de dam. Ach, en dat kunnen we niet. Dat is in de politiek zo. En dat is in de ziekenhuizen zo. Ik meen dat de vorige dominee, een van de vorige predikanten, dominee Hofman, in het ziekenhuis was toen in Leiden. Het zal Leiden geweest zijn. En dat hij dat toen zei, toen daar beterschap was tegen de dokter, dat de Heere dat had gedaan. En dat die dokter zei, dat hebben wij gedaan. Dat is toch wel heel wat. Die dat dan zo zegt. U kunt zich dat misschien herinneren. Ik herinner mij dat wel, dat ik dat toen hoorde. En zo is het in de ziekenhuizen ook. Wij moeten doen wat wij kunnen en wij kunnen het. Dit hebben wij gedaan. Is dit niet het grote Babylon dat ik gebouwd heb? Wij redden onszelf. Behoud u zelf. En dat doen jongelui ook, soms. Die willen dat ook wel, zeggen ze tegen de moeder. Ik zorg wel voor mezelf. Zit over mij maar niet in. Ik kom er wel. Jongens en meisjes. Behoud u zelf. Denk je dat je dat kunt? Als er allerlei dingen zomaar in je leven kunt. Er kan zoveel gebeuren, je weet het zelf wel. Zeg maar nooit, ik red mezelf wel. En ik maak er wel wat van. En denk nou maar niet dat je moeder of je vader, dat die nou zo overbezorgd zijn. Goed, dat kan best wel zo zijn. Maar uiteindelijk, wie zijn wij? Oh, wij hebben in onszelf zo weinig kracht. Wij bewonen leme hutten. Onze grondslag is in het stof. Wat kun jij nou eigenlijk zelf? En zo is dat overal in de wereld, hè, die gedachte van deze voorbijgangers. Behoud uzelf. Zorg voor jezelf. Dat wordt in onze tijd nog eens extra leven ingeblazen. Je moet aan jezelf denken en alles is maakbaar. Maar het is ook zo erg dat we dat in de kerk ook denken. Wij mensen, wij kerkmensen, wij denken ook, ik moet voor mijzelf zorgen. Als u in het ziekenhuis zou komen, zou u ook denken, welke medicijnen, welke dokter? Hoe moet het? En wie zal mij het goede doen zien? En dat denken we allemaal. Dat moet je bij jezelf nagaan. De Heere moet eerst, dat is toch heel wat, de Heere moet ons eerst helemaal laten zien dat wij niets kunnen. En dat is benauwd. Als de Heere je nou laat zien dat ineens je jeugd, de kracht van je jeugd, dat die tot zwakheid wordt. Sta je dan, daar lig je. Je kunt niks meer. En de Heere moet ineens laten zien dat je met je verstand de dingen niet aan kunt. En dat je geest te beperkt is om al deze dingen het hoofd te kunnen bieden. Dan breekt de Heere een mens soms af. In de goede zin van het woord. Tot onderwijs. En dan ga je zien dat ik met al mijn middelen, ik heb het zelf altijd, je moet het altijd toch eerst meemaken, laten we eerlijk zijn. Je gaat de Heere nodig krijgen. Gelukkig niet alleen als het helemaal niet meer kan, maar de Heere moet mij en u daar wel naartoe brengen altijd weer. Dat ik echt eerst zie, des mensen heil is ijdelheid. Behoud u zelf, oh, dan komt een tijd, dan kunnen wij onszelf niet meer behouden. En dan behoud, zoals het hier nu eigenlijk in zijn diepste zin voorkomt, het geestelijke behoud. Dan zijn wij daar toch allemaal zo mee bezig, gemeente. Dat zit ook bij Gods kinderen zelfs wel in hun wezen verankerd. Dat was niet alleen zo bij Pelagius, die zei dat wij mensen ongeschonden zijn en dat we met Adam niets hebben te maken en daarom dat we ook Christus niet nodig hebben. En dat was een buitengewone vrome man, die Ierse monnik Pelagius, die zo ijverig, zo liefdevol zijn plichten waarnam, dat je zei, die man, als er ooit iemand komt, die komt er wel. En die zei, omdat Adam mij niet wordt toegerekend, daarom heb ik de toerekening van Christus niet nodig. En dan kun je zeggen, dat was Pelagius, en zo zijn er nog veel meer namen gekomen. Ik hoef ze allemaal ook niet te noemen, maar namen van mensen die kwamen dan nog dichter bij je. Dat kwam in de buurt van die moordenaar, die zei, verlos u zelf en ons, die samenwerking, en dat zit dan nog dieper in ons leven verankerd. Als wij denken, ja, het evangelie, dat horen wij, dat ligt er. En dat moeten wij nu aannemen. Dat moeten wij met onze voorwaarden naar ons toe halen. Het kan goed met je gaan. En de Heer Jezus zal je zalig maken zijn. Als je ernstig bent. Als je er veel om bidt. Als je het eerlijk zoekt. Als je gelooft. Enzovoorts. Dat herkent u van uw eigen leven misschien ook wel. Dat u zegt, ja, zo is het nu ook met mij. Ik zit er altijd zelf weer tussen. En Gods kinderen gaan dat leren. Je zit er altijd weer zelf tussen. En je bent altijd weer bezig om toch de Heer Jezus in zijn eer aan te tasten. Als hij zichzelf moet behouden, moet ik het ook doen. En ik denk in mijn hart, ach, zo onuitroeibaar dat ik dat weet en dat ik dat kan. Behoud u zelf en kom af van het kruis. Het kruis, de moeite, de tranen, het verdriet, de zorgen. Je moet het uiteindelijk zelf allemaal doen. En wat is dat erg. Maar nu heeft Gods kerk een andere weg mogen leren. En dwars door al die eigen hulp is het toch zo, gemeente, dat we hier mogen lezen. Ten slotte die buitengewone weg der zaligheid. En dat zeggen nu notabene die mensen van de tempel. Die zeggen, anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Het evangelie verdraait, ontkent en geopenbaart. En nu wordt het zo krachtig geopenbaard. U bent zo klein, u bent zo niets, u bent zo nietig. U hebt een verlosser nodig. U hebt een zaligmaker nodig. U hebt één nodig die u verlost. Niet alleen een therapeut of een dokter of een psycholoog. Dat zijn mensen die op zichzelf ons natuurlijk van dienst kunnen zijn. Maar we hebben een zaligmaker nodig zoals het hier nu staat. En daar staat van die Christus. Er staat van die verlosser. Anderen heeft hij verlost. En dat was waar. Dat kan nooit ontkend worden. En dat is nu een buitengewoon evangelie. Anderen heeft hij verlost. En dat waren mensen die konden ook zichzelf niet verlossen. Die verlamden die ze daar op een beddeke neerlieten voor Jezus. Die geen stap kon zetten. En de Heere zegt, neem uw bed op en wandel. Anderen heeft hij verlost. Die man had het toch nooit zelf gekund. Onmogelijk, maar de Heere verlost hem. Of die doofstomme. De Heere spreekt tegen die man en hij kon hem toch niet horen. Hij was toch doof en hij was stom. Hij kon op geen enkele wijze in dat contact, in die communicatie komen. En de Heere zegt, Ephata wordt geopend en die man die hoort. Dat was zuiver van buitenaf. En de kracht van de verlossing is deze. Dat de Heer Jezus een volkomen zaligmaker is. Terecht heeft men altijd wel gezegd. Terecht zou men kunnen zeggen. Als de Heer Jezus nu verlost. En ik moet door mijn geloof dat bekrachtigen. Dan is hij niet een volkomen zaligmaker. Dan is hij maar een gedeeltelijke zaligmaker. Dan hangt het ook af. Van dat laatste wat ik erbij toevoeg. Dan hangt het van mijn deel af. Want ik moet het. Hij heeft dit gedaan en nu moet ik daarop ingaan als mens. Maar de kracht van ons evangelie, gemeente, is dit. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En als één ding waar is. En dat kan niemand tegenspreken. Dan kunnen wij, dan mogen wij. En dan moeten wij zeggen, anderen heeft hij verlost. En dat is tegenmenselijk, zo zijn wij niet. Nauwelijks, zegt Paulus, zal iemand dat doen. Nauwelijks. Maar als het gaat over de Heer Jezus, hij heeft zijn leven gezet voor vijanden. Anderen heeft hij verlost. Anderen. En dat is nu de kracht. Dat is tegen de achtergrond van wat die voorbijgangers zeiden. Is dat toch voor u en voor mij. Is dat een stuk van houvast. Is dat toch een reddingsboei. En mogen wij toch zeggen, ja, daar ligt toch echt, daar ligt toch hoop in. Want dan kan het zijn dat hier iemand in de kerk zou zitten die zegt, ik zie het niet meer en ik weet het niet meer en ik geloof niet dat het ooit nog terecht kan komen met de wereld of met je gezin of met jezelf of met je gezondheid of met je ziel. En dan krijg je toch moed als hier nu staat, anderen heeft hij verlost. En dat waren geen vrome anderen. Denk nou eens aan die man die daar, die zo in de greep van de duivel zat. Dat ze hem met kettingen nog niet konden boeien. En dat hij daar bij de graven was. En dat hij, dat er een legioen duivelen in hem was. Zo'n enorme prooi van duisternis. Anderen heeft hij verlost. Dat heeft hij gedaan. En dat is een klaar feit. En dat is ook de waarheid. En zo zou ik met al diegenen, al die namen kunnen doorgaan. Ook een Nicodemus. Die misschien dacht, ik kan het zelf ook wel. Maar ook die Nicodemus zelfs werd verlost uit zijn zelfbewustzijn, uit zijn zelfmogelijkheden, uit zijn zelfontplooiing. Anderen heeft hij verlost. Dat heeft hij gedaan. En dat heeft hij bewezen. En dat is zijn kracht. Dat hij niet zichzelf verlost, maar anderen. Dat hij plaatsvervangend, hè, dat ligt daar ook in. Dat hij plaatsvervangend in het verzoenend werk zijn ziel uitgestort heeft tot in de dood. Anderen heeft hij verlost. Anderen. Anderen. Tja, dat is natuurlijk wel heerlijk. Ik heb wel gezegd, dat is toch wel een uitnodiging. Dat is toch wel een boodschap. Dat is toch wel iets bijzonders dat hij anderen de veiligheid geeft. Dat hij anderen in de schaduw van de Allerhoogste plaatst. En dat ze veilig zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Anderen. Maar ik, daar gaat het dan om. Dat ga je dan toch wel even vragen. Bij jezelf anderen. En dan weet je misschien van je grootmoeder of van je vader of noem maar op. Maar anderen, ben ik dat nu ook? Dat is de persoonlijke vraag. En u zegt onze catechismus zo krachtig en zo duidelijk. Niet alleen anderen, maar ook mij. En dat, gemeente, dat zouden wij nu vanuit het woord van God mogen aangrijpen. Anderen. Die anderen die zijn voor u wel prachtige illustraties. Die geven aan dat het met een mens heel ver, heel erg kan zijn. Heel aangrijpend. Hopeloos. Of reddeloos. Of redeloos. Die moordenaar aan het kruis. Of die bezetene. Of die Lazarus in het graf. Hopeloos. Anderen. Maar die anderen die zeggen dat het ook voor ons mogelijk is. Dat wij moed kunnen scheppen, zei David. Anderen kunnen moed scheppen uit mijn behoudenis. Weet u, daar ligt in het evangelie van de Heer Jezus alle mogelijkheid. In dat evangelie, daar ligt alle mogelijkheid. In hem alleen, in zijn persoon, in hem los van anderen. Maar dan komen al die anderen er ook bij. En in Gods woord staan al die anderen beschreven. Een Abraham, een Jacob en noemt u maar op al die mensen en Manasse die tot bekering mochten komen. En al die anderen, dat zijn ook evangelisten. Die zeggen, als het voor mij mogelijk is, dan heb ik voor jou ook alle hoop. Dus daar ligt toch de verlossing in voor de kerk. Daar ligt ook uw redding en zaligheid in. Anderen heeft hij verlost. Anderen. En zichzelf verlossen kan hij niet, maar wilde hij ook niet. Dat is nu het buitengewone, want dat moet u wel beseffen, gemeente. Hier ligt dus iets in, hier ligt dat in, hè, van of als hij anderen niet had verlost, dan had hij zichzelf verlost. Het is of Christus, of ik, één van tweeën, daar zal het om gaan. Geen tussenweg, geen samenwerking, geen coöperatie. Nee, het gaat erom of dat nu zo precies in ons leven een feit wordt. Want als hij anderen verlost en zichzelf niet kan verlossen, dan moet er aan het recht van God voldaan worden. Dan moet de schuld verzoend worden. Dan zijn we er niet mee klaar met een verlossing waarin ik het dan toch nog dunnetjes moet overdoen. Dan moet dat onmogelijke recht, die eis van God in je leven, daar moeten wij niet, dat moeten wij niet ondermijnen, dat moeten wij vasthouden. Dan moeten wij zeggen, ja, in deze zin, in deze combinatie ligt de redding. Anderen heeft hij verlost, anderen verlost hij, anderen zal hij verlossen. Maar zichzelf verlossen kan hij niet. Wat is dan de liefde van Christus, ook in deze woorden uitgesproken en groot en machtig en heerlijk. En dan hoef je alleen maar te eindigen en te zeggen, wat zal het nu zijn? Zal het nu zijn het offer van Christus? Of moet ik het zelf doen? Wat zal het nu zijn? Ben ik bij die anderen? Niet alleen anderen, maar ook mij. Al die reclamezuilen voor het evangelie. Of gaat het erom dat ik het doen moet? Wij hebben vanmorgen daarbij stilgestaan, gemeente, bij die zelfverlossing. Ik hoop dat de Heer u daarvan afgebracht heeft en afbrengen zal. En dat u dan, juist als u zegt, ach, ik heb niets en ik kan niets. Ik kan niets en ik heb in mezelf geen kracht. Dat u dan dat evangelie steeds weer in gedachten zult hebben. Anderen heeft hij. Zal hij verlossen tot in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu zingen op Psalm 89, de versen 17 en 20. 89, 17 en 20. Zullen wij nu samen danken. Heere, u hebt ons uw woord gegeven van zondag op zondag, ook deze dag. Vanmorgen mochten wij daarvan horen. En juist die weg der verlossing, die komt des te duidelijker uit, des te rijker uit, tegenover die armoedige weg van zelfverlossing. Die toch ook rond het kruis zo opklonk, in zijn combinatie, ook zelfs zoals die moordenaar dat uitsprak. O, wat is er een dwaling onder ons, ook onder ons, Heere. Win ons in voor dat buitengewone evangelie. Anderen heeft hij verlost. En dat is een stellige boodschap. Zichzelf verlossen kon hij niet, wilde hij niet. U hebt die spiraal van de zelfverlossing doorbroken. En u hebt juist ook die liefde als de vervulling der wet gepredikt. God lief hebben boven alles de naaste. Niet als zichzelf, maar boven zichzelf. Wil ons dat doen zien, Heere. Dat geeft ons moed, dat geeft ons kracht. Dan is er een veilige plaats in ons leven. Gedenk ons dan, geef dat de tempel van u, die geestelijke tempel, dat die mag worden gebouwd over de gehele wereld. Dat ook deze kerk nog tot in lengte van jaren zijn functie, zijn kracht mag uitoefenen. Hoor ons gebed, ook voor deze zondag. Geef ons verder ook wat we nodig hebben, namelijk die opbouw van de tempel vanuit de liefde Gods. In alle dingen, ook deze gehele dag. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 118, het derde en het zesde vers. Ontvang bidden de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.